Vanmorgen wilde ik het hebben over aanbidding. Romeinen 11. Daar spreekt Paulus in vanaf vers 33. Romeinen 11, vers 33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de eerste hoofdstukken, de eerste 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief, daar spreekt Paulus over de geweldige genade van God. Over de enorme rijkdom wat Christus voor ons allemaal heeft gedaan. En dan is het net of hij even ademhaalt. En ons een antwoord hierop wil geven, op al die rijkdom van genade. En dan zegt hij, na alles wat Christus voor ons heeft gedaan, om ons te verzoenen met God door zijn dood, om ons te bevrijden van de straf van de zonde, ons heeft overladen met rijkdom van zijn genade, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. God die in alle dingen ten goede werkt voor zijn kinderen, die hem lief hebben. Hoe zullen wij hierop reageren? Daarom schrijft hij in 12 vers 1, daarom. Bij ons begint het met ik roep u er dan op, maar andere vertalingen beginnen vaak met daarom. Op al dat voorgaande wat geweest is, daarom. Stel uw lichamen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. Met andere woorden, geef je leven, lichaam en ziel aan God. Geef jezelf op. Geef jezelf op. Deze kant van aanbidding wordt niet zo vaak benaderd. Vooral in deze tijd waar iedereen erop belust is om maar gezegend te zijn, om gezegend te worden. En het moet allemaal goed gaan, want als het niet goed gaat, dan is er misschien wel iets mis met je. Dat is deze tijd. Ik. Paulus zegt, geef jezelf op. Ik weet wel, in mijn tijd toen ik tot de Heer kwam, toen stond dat als kenmerk voor elke christen. Geef jezelf op. Jezus volgen betekende je kruis opnemen. Waar hij ook heen zond, het maakte niet uit. Je had geen eigen pretenties meer, geen eigen ambities meer. Je wilde Jezus volgen en je gaf je leven aan hem. De christenen in Paulus' tijd die begrepen heel goed wat het brengen van een offer was. Joden en heidenen kenden immers het brengen van offers in aanbidding voor hun goden. Maar nu werden ze herinnerd aan het offer van Christus, dat gebracht was voor hen. Eén woord laat zien dat Paulus niet sprak over de dood van een martelaar. En dat woord is levend. Hij gaf de volgelingen van Jezus niet het idee dat ze allemaal zouden sterven voor hun geloof in Jezus. Nee, hij roept hen juist op om hun leven te leven als een leven van opoffering, heilig en welgevallig voor God. Dit overgegeven leven, zegt hij, is de ware en juiste reactie op wat God allemaal heeft gedaan voor je. Dit is aanbidding. Een geleefde ervaring. Aanbidding wordt op vele manieren uitgelegd. Maar weinig hoor je over dit. Een levenslange, volledige overgave. Als wij onszelf overgeven aan God, dan aanbidden we hem. Daarom vroeg de duivel om de aanbidding van Jezus. Dat zou zijn overgave betekenen. Jezus deed het niet. Overgave leidt ons niet in aanbidding. Onze overgave is onze aanbidding. Heel eenvoudig. Vaak zijn we bezig om te leiden in aanbidding. Onze overgave is aanbidding. In Paulus zijn denkwijze over aanbidding is overgave belangrijker dan je gevoelens of je emoties. Natuurlijk is bij het aanbidden van God het heel gewoon dat je gevoelens er ook bij zijn betrokken. Maar dat was niet het belangrijkste voor Paulus. Overgave, daar ging het om. De juiste reactie van mensen aan wie alles is gegeven, is om hun leven te geven aan die God die alles gegeven heeft voor hen. Dit is onze redelijke daad van aanbidding, zegt Paulus. Onze redelijke eredienst. Oké, dat hebben we. Maar dan het volgende. Een heilig en welgevallig offer. Ik? Kom ik daarvoor in aanmerking? Paulus zegt zelf in Romeinen 3 vers 23, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ik kan mijzelf nooit als een heilig en foutloos offer geven op basis van mijn eigen daden. Maar, en dat weten we wel, ik kan mijzelf geven aan God, heilig en welgevallig, op basis van zijn genade. God eist niet dat zijn kinderen perfect zijn. Gelukkig niet. Wie zou het voor elkaar krijgen? Als hij naar ons kijkt, ziet hij niet al de fouten die we gemaakt hebben. Zelfs niet de aanleg voor de toekomstige fouten die in ons zit. Voordat hij iets anders ziet, ziet hij ons in de gerechtigheid van Jezus. Wij zijn volmaakt in hem. Wij geven ons leven niet over aan God om zijn genade te zien te verkrijgen. Wij offeren onszelf aan God als reactie op zijn genade. Die hij ons om niet heeft gegeven door de verlossing van Jezus Christus. Aanbidding is ook niet iets wat alleen gedaan wordt uit een puur aanhoudende vreugde en blijdschap in de Heer. Zodat je altijd maar blij moet zijn. En als je het dan even niet bent, ja, dan kijk je er misschien wel op aan. Wat ben jij een christen? Moet je het gezicht nou eens zien? Weten zij waar jij doorheen gaat? Kennen zij de diepte van je hart, van je leven? God wel. Hij vraagt niet dat je altijd maar met een glimlach op je gezicht rondloopt. Ik herinner me wel, als je heel veel moet lachen, en heel veel vriendelijk moet zijn, krijg je op een gegeven moment zelfs pijn in je kaken. Ja, krijg je pijn in je kaken van. Dus dat hoeft niet altijd. Je hoeft je niet geforceerd maar blij te voelen. Dat vraagt God helemaal niet van je. Ook heb ik wel eens gehoord dat aanbidding een speciale tijd is, waarin we Gods waarde laten zien. Nou, de waarde van God is niet iets wat afneemt en weer toeneemt. Het gaat niet op en neer. God is altijd dezelfde. Vast en zeker. Is niet afhankelijk van hoe wij ons voelen of hoe wij denken of wat wij ook zijn. Dus zelfs als je door een moeilijke periode gaat, wanneer je hart het bijna begeeft. Aanbidding is nog steeds een redelijke eredienst. God vraagt niet onredelijke dingen aan je. Hoe ik mij ook voel. Als wij God aanbidden, omdat Hij het altijd waard is, dan zijn we als het ware, als mensen die kanalen graven in een land zonder water. Soms heb je periodes in je leven. En aanbidding is dan iets dat jij kanalen graaft in het land. Zodat wanneer het water komt, God jou gereed vindt. Altijd. Klinkt misschien heel vreemd, hè? Maar niet als jouw intentie is om een levend offer te zijn. En jouw overgave, jouw lofprijs is voor de Heere. In het evangelie van Johannes is een verhaal dat ons laat zien wat er gebeurt als wij aanbidden. Ik zie aanbidding als God die begint. Zijn majesteit wordt getoond en mensen reageren op hem. Wij denken misschien wel eens dat wij beginnen met aanbidding door naar de kerk te komen, onze liederen te zingen of ons hart tot rust te brengen met een stil gebed. Maar het is God die altijd als eerste begint. Altijd. Hij is de eerste. Altijd weer. Hij nodigt ons uit in zijn tegenwoordigheid. Niet wij hem. Hij nodigt ons uit in zijn tegenwoordigheid. Wat betekent dat? Dat je nooit onuitgenodigd of ongevraagd tot hem komt. Hij. Je bent altijd welkom. En het gaat van hem uit als eerste. Oké, Johannes 4. We kennen dat verhaal wel. Dat gaat over de Samaritaanse vrouw. Vers 4 tot en met 7. Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid door de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6 uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. We kennen dit verhaal heel goed. Jezus verbrak hier alle sociale normen die er waren. En zeker door deze vrouw te benaderen. Joden hadden geen omgang met Samaritanen. En alsof dat nog niet genoeg was, Jezus sprak hier met een vrouw die een niet al te beste reputatie had. En Jezus was zich daar volledig van bewust. Hij begon deze ontmoeting. Zij niet. Ze had het ook niet gewild. Maar hij sprak woorden die hen als het ware op dezelfde grond deden staan. Hij vroeg haar om wat te drinken uit de bron. Luister, jij en ik hebben geen toegang tot Gods tegenwoordigheid, tenzij hij ons uitnodigt. Hij is altijd degene die het initiatief neemt. Wij zijn degene die reageren. Vanaf het eerste moment dat je gelooft, tot de laatste adem die hieruit blaast. Elke keer als wij in zijn tegenwoordigheid komen, komen wij op zijn uitnodiging. Daarom kan iedereen ook tot God komen. Want hij heeft die uitnodiging gedaan. De weg is open. We hebben toegang tot hem in aanbidding. omdat hij zichzelf beschikbaar maakt voor ons. En niet andersom. Niet omdat wij ons eerst beschikbaar maken voor hem. Dan ben je heel lang bezig hoor. Dan kom je bij die zware gereformeerde kerk een beetje terecht van, oh, mocht het eens gebeuren. God heeft zich al beschikbaar gemaakt. Die vrouw die zag wel dat ze hier te maken had met een bijzonder iemand. Hij had dingen die zij niet had. Hij wist dingen die zij niet wist. In vers 10 zegt Jezus, als u de gaven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Dat had ze nog nooit gehoord, zulke dingen. En ik denk dat ze zich helemaal een hoedje schrok toen Jezus haar even later liet weten wie ze werkelijk was. Iets wat ze liever verborgen wilde houden. Vers 15. De vrouw zei tegen hem, meneer, geef me dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde, zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Hij kende haar helemaal. Hij zag alles. Hij wist alles. Wanneer God zijn majesteit laat zien, zijn alwetendheid en zijn almacht, dan is het normaal als je je een beetje overweldigd voelt. Een beetje naakt misschien. Net als Adam en Eva. Dat hebben de meeste mensen wel. Eigenlijk allemaal. Je kunt als het ware het hart van deze vrouw horen bonzen. En de radertjes in haar denken gingen heel hard op en neer. Hij weet te veel. Hoe kan dat? En hij biedt mij iets aan wat onmogelijk klinkt, maar zo goed. Levend water. Nooit meer dorst hebben. Wie kan dat nou geven? En hoe? En waarom zou hij dat geven aan mij? Als God verschijnt, dan hebben de mensen de neiging om omvergeblazen te worden. En om genade te smeken. Kijk maar eens naar Paulus. God verscheen in zijn leven. Hij viel op de grond en werd met blindheid geslagen. Kijk eens naar Zacharias. Hij werd met stomheid geslagen. Kijk eens naar Johannes, de geliefde discipel van Jezus. Hij viel als dood neer voor zijn voeten. God kan je niet in je broekzak stoppen. God is geen knuffelbeer. Hij is een groot God. Een God die al onze respect verdient. Niemand is zoals hij. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Zijn kracht is te groot. Als wij niet overweldigd worden als God zijn majesteit laat zien aan ons, dan vraag ik me af of je hem wel werkelijk ontmoet hebt. Toen de Samaritaanse vrouw zag dat ze volledig gekend werd door Jezus en, daar komt het, niet werd afgewezen. Hé, zo is Jezus. Alles kent hij. Alles weet hij. Alle verborgen dingen in jouw leven kent hij en weet hij. En toch word je niet afgewezen. Wat een God is hij. Wat een God is hij. toen ze dat ontdekte, toen begon het echte gesprek pas een beetje. En weet je waar het op werd gericht? Op aanbidding. Vers 19. Mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. Waar je ook vandaan komt, uit welk ras of volk, dit heeft helemaal geen invloed meer en zou helemaal geen invloed meer moeten hebben op hoe Gods kinderen hem aanbidden. Echte ware aanbidding is niet de buitenkant, maar de binnenkant. Elk hart dat God aanbidt in geest en waarheid is het hart van de ware aanbidding. Soms kijken wij zo naar het uiterlijke dingen, de vormen, hoe het gaat, hoe het moet. Iedereen heeft wel zijn idee erover. God kijkt naar je binnenkant. Daar komt aanbidding vandaan. En dan openbaart Jezus haar wie hij is. Op een manier dat ze zich onmogelijk kon vergissen. Vers 25 en 26. Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Ik ben het. We kunnen soms zo vastraken in de vormen van aanbidding in de kerk en vragen ons dan af, hoe ging het? Hoe zag het eruit? Was het vol? Deden ze allemaal mee? Klonk het goed? Sprak de boodschap mij aan? Of deed het me niet? Allemaal vragen waarin we naar onszelf kijken en niet naar hem. We komen dichter in aanbidding als het uiterlijk wegvalt en we ons richten op hem. Ja. Deden ze allemaal wel mee? Doet me weer denken aan die ene dienst in Roemenië. Heel de gemeente was enthousiast bezig en allemaal amen, amen. Zodat je bijna niet kon spreken, zoveel amens waren er. Maar er zat één mannetje tussen. Zijn gezicht was als een steen. Totaal niks, geen emoties, geen... Het is omdat hij af en toe nog knipperde met zijn ogen. Deden ze allemaal wel mee? Nee, die ene die deed niet mee. Maar ik kwam later terug. Een jaar later. En weet je wie het meest veranderd was? Die man. Die man. Die man, ja, die man. De binnenkant. Overgave. Ik kan nog zo mooi zingen. Maar als je geen overgegeven leven hebt aan God. Als je nog steeds op je eigen rechten wil blijven staan. Is je aanbidding geen ware aanbidding. En uiteindelijk laat dit verhaal ons zien dat het onmogelijk is om een ontmoeting met God te hebben en onveranderd te blijven. Johannes 4, vers 28 tot 30. De vrouw liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Hoe is het mogelijk dat ze luisteren naar deze vrouw? Er moet toch wel iets veranderd wezen. Dat kan niet anders. Ze gingen de stad uit en ze gingen mee. Weet je, ze liet niet alleen haar waterkruik achter bij de bron, de ware bron. Want dat was Jezus. Niet de Jacobsbron, de ware bron, Jezus. Ze liet niet alleen de waterkruik achter, maar ook haar schaamte. Ook haar schaamte liet ze achter bij Jezus. Ze was veranderd. En dat kwam door haar ontmoeting met Jezus. Aanbidding is een levenservaring van het offeren van jezelf, dag aan dag, aan God. Het loslaten van de dingen waar ik me aan vasthoud, in plaats van aan Hem. Je handelt opdat het absoluut waar is wat Hij zegt. Over zichzelf en over jou. Ja, niet alleen over zichzelf, maar ook over jou. We waren allemaal zondaars. We zijn allemaal tot bekering gekomen. We hadden allemaal een nieuw leven nodig, omdat ons oude leven helemaal niet in orde was. Totaal niet. Ieder mensenkind, wat je zonde ook is, wat je levensstijl ook is, je hebt een nieuw leven nodig. En dat kan Hij alleen geven. Maar dan moet je wel geloven wat Hij zegt over zichzelf en over jou. Niet met allerlei denkwijzen komen, ja, dat was toen in die cultuur was dat zo. Gods woord. Het is God die spreekt. De almachtige God die hemel en aarde geschapen heeft. Dus niet wat jij denkt, maar wat Hij zegt over zichzelf en over jou. Als je jezelf zo overgeeft als een levend offer aan God, dan aanbid je Hem. Hij regeert, ik niet. Hij is God, ik niet. Als ik zeg niet mijn wil, maar uw wil geschieden, God, dan aanbid je Hem. Als ik zeg, ik weet wat het beste, ik weet niet wat het beste voor me is, Heer, maar u weet het wel. Ik vertrouw op u. Dat is aanbidding. Als ik zeg, ik hou van mijn plannen, God. Ja, ik hou echt van mijn plannen. Maar als u een ander plan heeft, pas het mijne dan maar aan, Heer. Dan aanbid je Hem. Dan gaat het niet meer om jou, maar om Hem. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Als je de ander dient, voordat je eerst aan jezelf denkt, dan aanbid je Hem. Als ik verzoening wil, meer dan dat ik me gelijk haalt, dan aanbid ik Hem. Verzoening stond voorop bij God. Meer dan dat Hij zijn gelijk zou halen met jou. Dan hadden we allemaal in de hel terechtgekomen. Verzoening. Overgave, dat is dus aanbidding. En de rest wat wij er allemaal van maken is bijzaak. Hoe mooi het misschien ook gaat en hoe goed het ook gaat en hoe fijn we ons ook erin voelen. Het is allemaal bijzaak. overgave is aanbidding. Dat is het hart van aanbidding. Op dit moment bid het gebed wat nu in jouw hart is. Bid het maar gewoon stilletjes naar God. Misschien zijn er dingen waarin de Heilige Geest je hebt aangesproken. Je mag ook naar voren komen als je dat wil, zodat er voor je gebeden wordt. God wijst je nooit, nooit, nooit af. God eist ook niet het onmogelijke van je. Dat je eerst allerlei geloof moet gaan zien op te bouwen. Het is zijn liefde die je uitnodigt. Hij heeft geloof genoeg. En als je niet weet wat je moet bidden, hij is hier om je te helpen. Bid in plaats van te klagen. Geef God je verdriet en je pijn. Vergeef de persoon die je pijn deed. Wacht niet, wacht nooit. Wat God ook in je gedachten op dit moment brengt, doe het. Wacht niet. Verzoening staat boven alles bij God. Beleid wat fout is. En val in de bodemloze vergeving van God. Misschien kijk je nu naar je eigen hart, zijn er dingen gebeurd die waar je vreselijk voor schaamt. Dat ik dat nog heb. Als christen. God wijst je niet af. Je mag vallen. Als op dit moment misschien de grond onder je voeten wegzinkt. Dan mag je vallen in de bodemloze vergeving van God. Vader heeft je lief. En als wij ons zo overgeven, ons toevertrouwen aan hem, wat ook onze plannen zijn. Heer, als u wat anders heeft, verander mijn plan maar. Het maakt me niet uit waar ik terecht kom, Heer. Dat is misschien makkelijk gezegd. Ik ken het uit mijn eigen leven. Ik wilde nooit naar Den Haag terug. Ik ben helemaal geen stadsjongen. Ik kom uit boerenfamilie en een tuinersfamilie. Maar het maakt niet uit. Waar God je wil hebben, daar is je thuis. Want je bent in Gods wil. Als je zo overgeeft en je toevertrouwt aan hem op dit moment. Misschien ook met je pijn, met je ziekte. Als je je zo overgeeft, kom maar gerust naar voren als je dat nodig vindt. De uitnodiging is er nu voor je. En als je je zo overgeeft en toevertrouwt aan hem, dan aanbid je hem. En dan begroet je hem als je vader. En zeg je vol vertrouwen. Wat is het volgende, vader? Wat is het volgende? Als je wil komen naar voren, kom. Als je wil ingaan op de uitnodiging, als God tot je hart heeft gesproken, op wat voor gebied ook. Kom gewoon naar voren. Als het lastig is om te staan, ga je gewoon op de voorste stoel zitten. Helemaal geen probleem. Aanbidding. Overgave. En de rest is bijzaak. Het gaat om hem. Hem alleen.